Mooi om weer een keer in Roermond te zijn. Alleen ik heb nu een andere status. Vorige keer was ik ook mijn voorganger in Groningen, maar dat ben ik dus niet meer. 1 september heb ik mijn functie overgedragen aan Theo van de Heuvel. 8 september hebben we afscheid genomen van de gemeente. En 1 oktober ben ik parttime voorganger van Den Bosch geworden, van de evangelische gemeente Parousia. Dus een heleboel veranderingen. We zijn ook een klein beetje verhuisd. We wonen half nou in Groningen en half in Oosterwijk. We hebben een chalet. Er zijn een hoop veranderingen afgelopen maand. Een beetje hectische periode. Maar het is weer goed om weer rust te vinden in de gemeente. Dat vond ik echt weer toen ik hier was. Denk ik, ja, dit is ook wat we zoeken. De rust van God, de liefde van God. De gemeenschap der heiligen. Ja, wat zoek je eigenlijk in de gemeente? Als ik jullie een vraag mag stellen van wat zoek je nou in de gemeente? Je moet dat in 1 zin opschrijven. Ik denk dat ik een heleboel verschillende antwoorden krijg. Zoiets van een warme, vreugdevolle gemeenschap. Fantastisch en dynamisch kinderwerk en jeugdwerk. Of een herstellend pastoraat. Of fijn zingen met elkaar. Een heleboel van dat soort antwoorden. Maar eigenlijk het enige goede antwoord. En dat maakt eigenlijk die andere dingen, die kunnen best wat minder zijn. Het enige goede antwoord, wat zoeken we in de gemeente? Dat is Jezus. Hij is de schat van de gemeente. En hoe vind je die schat? Misschien denkt u, ik heb de Heer Jezus al lang gevonden, al jaren geleden of misschien vrij kort. Maar ik denk dat we hem nog steeds dieper kunnen leren kennen. En de Heer Jezus heeft daar een aantal gelijkenissen over verteld. En ik wil er 2 vanmorgen behandelen. De gelijkenis van de schat en van de parel. En we kunnen dat lezen in Matthäus 13e hoofdstuk. Dus als u de Bijbel bij u heeft, wil ik daar een paar teksten uitlezen. Matthäus 13. En voor de context begin ik eerst bij vers 34 en 35 en dan ga ik naar de gelijkenissen van de schat en de parel. Die staan in vers 44 tot 46. Maar even voor het verband, want Matthäus 13 staan 7 gelijkenissen van de Heer Jezus in, die alle 7 over het koninkrijk gaan. En een aantal van die gelijkenissen vertelt hij tegen de hele grote menigte. Maar een aantal, en die gaan wij vanmorgen behandelen, tenminste 2 daarvan, doet hij alleen aan zijn discipelen. Maar laten we maar kijken. Vers 34 staat: al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte. Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet: ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen. Ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was. En daarop stuurde hij de mensen weg en ging. En ze gingen naar huis. Dus vanaf dit moment, dat zijn de laatste 3 gelijkenissen, spreekt hij de gelijkenissen tot zijn discipelen. Dat is alleen bedoeld voor leerlingen. En hier in deze verse zegt hij dat hij gaat bekendmaken wat sinds de grondlegging van de wereld verborgen is. Wat is er nou verborgen sinds de grondlegging van de wereld? Nou, ik kan maar 1 ding bedenken. Sinds de grondlegging van de wereld is verborgen de gemeente van Jezus Christus. Het koninkrijk was niet verborgen. Het werd al aan koning David beloofd. Hè? Er zal een zoon op jouw troon zitten, de zoon van David, die tot een eeuwigheid zal regeren. Dus het koninkrijk was wel bekend in het Oude Testament, maar de gemeente niet. En die verborgenheid van de gemeente gaat de Heer Jezus nu in gelijkenissen openbaren. En de menigte begrijpt daar niets van. Maar het is alleen maar voor discipelen, voor mensen die de Heer Jezus Christus helemaal zich aan hem hebben toegewijd. Die tot wedergeboorte zijn gekomen, die gedoopt zijn en die de weg met Jezus zijn gegaan. Nou, dan gaan we die 2 gelijkenissen lezen. Het zijn 2 kleine verhaaltjes eigenlijk. En je kan je voorstellen, nou, als je die verhaaltjes leest, ja, dat zijn vrij simpel. Wat zit er nou ten diepste in? Nou, dat ga ik u vanmorgen proberen duidelijk te maken. Vers 44. Zegt Jezus, het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hen en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. Nou, tot zover. De schat. De schat is al in de gemeente. Want als wij samenkomen in de naam van Jezus, dan is Hij in ons midden. Waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden, heeft Hij beloofd. Maar dat betekent nog niet dat we Hem allemaal helemaal zien zoals Hij is. Dat Hij bekend is zoals Hij is. Eigenlijk moeten we zeggen, er is nog steeds een zoektocht naar wie is de Heer Jezus Christus nou ten diepste van ons. En de Heer Jezus die probeert door deze 2 gelijkenissen dat ons ook duidelijk te maken. Het zijn 2 gelijkenissen in een serie van 7. En dat zijn openbaringen van de verborgenheden van het koninkrijk. Als je nog even een bladzijde terugbladert, op vers 10 en 11 staat. De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? En hij antwoordde: jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen. Hun is dat niet gegeven. Dus er zijn geheimenissen van het koninkrijk die voor het grote publiek gewoon verborgen zijn. En die worden geopenbaard aan mensen die de Heer Jezus Christus volgen. Het is aan hun wel gegeven. Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen. Dus die openbaring van dat koninkrijk gaat in fasen. Dat zijn 7 gelijkenissen die vertellen ons van wat gaat er gebeuren op weg naar dat koninkrijk van de hemel, wat aan het komen is. Want het koninkrijk van de hemel, of het koninkrijk van God, dat is hetzelfde trouwens, dat bestaat daar waar de koning is. Nou, waar is de koning vandaag? Niet in Nederland. Ja, we hebben wel een koning. En niet in Europa, niet in de wereld. Maar de koning, koning Jezus, is daar waar we samenkomen. Hij is gegeven als hoofd boven alles wat is aan de gemeente. Dus de gemeente is de enige plek in deze wereld waar vandaag het koninkrijk van Jezus Christus gestald heeft. Niet dat het zo blijft, want als de koning terugkomt bij de wederkomst, dan zal hij over de hele wereld gaan regeren. Nou, dat gaat allemaal nog komen. Dus het koninkrijk is nog niet ten volle aanwezig. Maar de gemeente is de enige openbaring van het koninkrijk. Nou, er is nog een openbaring van het koninkrijk van God. En dan heel specifiek die gemeente. En dan moeten we ook weer kijken van welke openbaring bestaat er in de Bijbel over de toekomst van de gemeente. Openbaring van de toekomst. En die openbaring van de toekomst van de gemeente lezen we in de 7 brieven van de Heer Jezus aan de gemeente in Openbaringen 2 en 3. Openbaring, het boek Openbaring is openbaring van Jezus Christus. Dus in het boek Openbaring wordt de Heer Jezus steeds meer duidelijk wie hij is. Hij wordt steeds meer openbaar. Maar we zitten nu in die fase van de gemeente. Openbaring van de toekomst heeft alles te maken dat God ons niet onwetend wil laten. Hij doet niets, zegt de Bijbel, zonder dat aan zijn profeten te openbaren. Het staat in Amos 3 vers 7. Zo doet God de Heer niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren te profeten. Dus God doet niets of hij vertelt dat. En hier in Matthäus 13, vers 35, hebben we net ook gelezen, zo ging er vervulling wat gezegd is door de profeet. Ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen. Ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was. Dus God maakt aan zijn kinderen bekend wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ook al in het Oude Testament. In het Oude Testament was de grootste profeet was Mozes. We noemen hem ook wel eens de normprofeet. Als je wil weten wat profetie is, dan moet je kijken van hoe dat bij Mozes functioneert. Dat staat in Deuteronomium allemaal. En Mozes heeft ook op het eind van zijn leven geopenbaard, geprofeteerd over de toekomst van het volk Israël. Deuteronomium, de laatste hoofdstukken staat dat. En daar heeft hij verteld over als je blijft, bij de wet van Mozes blijft, bij de wet van God, dan gaat het goed, maar jullie gaan afvallen. En uiteindelijk zal God jullie in ballingschap brengen. Hij zal jullie verstrooien over de hele wereld. En hij zal jullie terugbrengen. Dat heeft Mozes allemaal geprofeteerd 2.000-3.000 jaar geleden. Maar nu, voor ons, is er dan profetie over de gemeente. De gemeente is een hogere roeping dan het volk Israël. Het volk Israël heeft een aardse roeping, staat in Hebreeën 3. Maar wij hebben een hemelse roeping. En daarom is er ook een hogere profeet nodig dan Mozes om de toekomst van de gemeente duidelijk te maken. Ik hoop dat hij dat pakt. Mozes was voor Israël, maar de Heer Jezus Christus is die hogere profeet. Hij is mens en God en heeft de toekomst geopenbaard wat de gemeente gaat meemaken. En die geeft die openbaring van de kerkgeschiedenis in die 7 brieven van Openbaringen 2 en 3. Even een uitstapje naar dat boek Openbaring. Er zit een sleutelvers in. In de meeste bijbelgedeeltes, bijbelboeken, vinden we wel een sleutel die bepaalt hoe je dat boek moet lezen. En Openbaringen 1 vers 19 is de sleutel om te begrijpen hoe Openbaringen in elkaar zit. En Openbaringen 1 vers 19 staat: schrijf daarom op wat je gezien hebt. En wat heeft Johannes gezien? Hij heeft Jezus in zijn heerlijkheid gezien, in zijn grootheid, in zijn majesteit, de koning. En die valt als dood voor zijn voeten. Zo heerlijk. Dus laten we eerlijk zijn, broers en zussen. We hebben de Heer Jezus nog niet in die heerlijkheid gezien. Maar dat gaat nog komen. En dat is een stukje openbaring, want Johannes valt als dood aan zijn voeten. Wat gij gezien hebt, moet je opschrijven, zegt de Heer Jezus. En wat er nu is. En wat is er nu? Nou, dat is de gemeente. En wat er hierna, dus na de gemeente, zal gebeuren. Dat is de sleutel voor het boek Openbaringen. Nou, we gaan even kijken naar die zeven brieven, even kort hoor. Ze zijn geschreven in één boek. Johannes, vers 11 staat er van Openbaring 1. Je moet het opschrijven en in één boek en sturen naar de zeven gemeentes. Dus elke gemeente kreeg de hele totale openbaring. En die is dus ook voor ons. Want wij horen ook bij de gemeente. En wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten meervoud zegt. Dus ook wij mogen luisteren met Johannes mee en met al die andere gemeentes, ook met die zeven gemeentes in Klein-Azië. Ze zijn een profetische heenwijzing. De eerste plaats is natuurlijk van elke gemeente, de gemeente van Efeze en van Philadelphia en Thyatira en al die gemeentes, die hadden daar een persoonlijke boodschap van de Heer Jezus voor hun gemeente. En dat kunnen we vandaag ook, we kunnen vandaag zeggen, nou hé, de boodschap van de gemeente van Efeze, dat kan wel eens op ons slaan, of de gemeente van Thyatira. Maar aan de andere kant, het is ook een profetische overzicht van de kerkgeschiedenis, vanaf het begin van de kerkgeschiedenis, dus zeg maar vanaf het jaar 33, als de Heer Jezus naar de hemel gaat, tot aan de wederkomst. Tot wat hierna zal gebeuren. En dan hebben we twee gemeentes die parallel hebben met deze zeven gelijkenissen in Matteüs 13. De eerste plaats is dat Sardes, die parallel loopt met de schat in de akker. Sardes staat voor de kerkhistorische periode van de reformatie, zeg maar vanaf 1517 tot heden. Dat zijn de kerken van de reformatie, de staatskerken en de volkskerken. We kennen ze als de Duitse Lutherse kerk of de Noorse Lutherse kerk of de Nederlands hervormde kerk. Die landen zitten erin. Zo zijn ze daar genoemd, de staatskerken. Ze zijn de kerken van de namen. Ik ga dat zo meteen wel duidelijker maken, de schat en de akker en de gemeente van Sardes. Die andere gemeente, Philadelphia, heeft een parallel met de parel van grote waarde. En de Philadelphia-gemeentes die zijn eigenlijk wat klein, maar dat zijn de evangelische bewegingen vanaf de 19e eeuw tot aan heden. En daar horen wij als gemeente bij. Ik ga even deze twee gelijkenissen wat duidelijker maken, ook in samenhang met die gemeentes van Sardes en Philadelphia. Eerst de schat in de akker en de gemeente van Sardes. En die schat in de akker is er een loonwerker, want hij is geen eigenaar, later koopt hij die akker, maar er is een loonwerker die werkt op die akker en dat is zwaar werk. Dat is spitten en dat is wat je allemaal doet op zijn akker, maar het is zwaar werk. Het is in het zweet van je aanschijn je brood verdienen, een schamel loon. Het is in elk geval geen leven en overvloed. En dat is het koninkrijk. Ergens klopt dat niet. Het is het koninkrijk van de Heer Jezus Christus en dan moet je zweten. En dan moet je zwoegen, ja, om te overleven. Er is leven, absoluut, er is leven. Er is leven in Sardes, maar het is geen overvloedig leven, wat de Heer Jezus beloofd heeft. Sardes heeft een goede naam, zegt Openbaringen, maar die naam die dekt niet hun leven. Jezus zegt zo in Openbaringen 3 vers 1, ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Jullie denken door dat te werken in dat koninkrijk van God, door te zwoegen in het koninkrijk, door te weten van ik ben een zondaar, want ik bedoel het is zwaar werk. En dat is de straf op de zonde is dat we in het zweet van ons aanschijn ons brood zouden verdienen. Dat is dan het leven in Sardes. De Heer noemt haar dood en de werken onvoldoende. Het is de kerk van de namen, de denominaties. Iemand heeft gezegd het zijn de kerken van de namen zonder amen. We kennen daar onder andere in Nederland van de Nederlands hervormde kerk, waar de Staten-Generaal, moet je voorstellen, de Tweede Kamer besluit om een Bijbelvertaling te maken. En die noemen we dan een Statenvertaling. En dat is dus de regering heeft bepaald hoe die Bijbel eruit moet gaan zien. Nou, er zien ook wat dingen in terug te vinden in die Statenvertaling, al is het best een goede vertaling natuurlijk. Maar men leeft daar bij de namen en bij de woorden, meer dan bij de daden en de werken. Het is de juiste leer. Zonder het bijbehorende leven. Ik ben zelf opgeleid en ik heb jaren daarin gedaan. En ik heb ook mijn theologische opleiding gehad. Ook van leraren uit die hoek. En ze geven de juiste leer. Tenminste, voornamelijk. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar als je dan die boeken leest van ze hebben de juiste leer. Maar het leven ontbreekt. En dat is ook wat Jezus tegen deze gemeente van Sardes zegt. Vergelijk die gelovige in de Sardis eens met die loonwerker die voor een schamel loon de akker van een ander bewerkt. Dat is het. Het is leven, absoluut. Het is geestelijk leven, absoluut. Maar het is geen overvloed. Wat is die schat in de akker van die gemeente in de Sardis? Dat zijn de drie sola's. Het sola fide, dat is alleen door het geloof, sola gratia, alleen door genade, sola scriptura, alleen de schrift. Dat is wat ze ontdekt hebben. We kennen waarschijnlijk allemaal de verhalen van Luther in 1517, als hij die stellingen aan de slotkapel te Wittenberg timmert. Hij heeft iets ontdekt. Hij heeft namelijk ontdekt dat hij gerechtvaardigd wordt door geloof, sola fide. En dat is een geweldige ontdekking. Dat is dezelfde ontdekking die wij ook allemaal hebben gedaan, tenminste dat hoop ik wel, dat u gerechtvaardigd bent door geloof. En dat het genade is, dat het geen werken zijn. Maar hij was een monnik en hij tuchtigde zichzelf en hij deed allerlei pelgrimsreizen gewoon om het te verdienen. En dan ontdekte hij opeens dat de rechtvaardige uit geloof zal leven. Nou, sola fide, sola gratia en de schrift, die was dan opeens werd belangrijk. Maar wat is er gebeurd met die drie sola's? Nou, dat staat in 13 vers 44. Die man stopte de schat vlug weer in de grond. En waar zit die schat vandaag? Die zit nog steeds in de grond. Ze hebben hem, maar het functioneert niet. Stelt u voor dat u een miljoenenschat vindt. En het zal je leven kunnen veranderen. En je stopt het in de grond en je doet er niks mee. Is je leven dan veranderd? Nee, je leeft dan net zoals vroeger. Die loonwerker, die verpand, die alles wat hij heeft, dat maakt hij geld van. En dan koopt hij de akker. Nou, fantastisch. Dat is ook in de reformatie gebeurd. We begonnen helemaal overnieuw. En we hadden de schat. We hadden dat sola fide, de geloof in de Heer Jezus Christus. De gratie, de genade in hem. We hadden de schriften ontdekt. Luther heeft zelf de Bijbel in het Duits vertaald. Maar wat doen ze ermee? Het antwoord niets. Het is in de grond gestopt. En het wordt bewaakt. Stel je voor dat je een schat in de akker hebt en dat je die gevonden hebt en je hebt hem weer bedekt. Je gaat er elke dag kijken of het niet door iemand anders is ontdekt, dat hij niet geroofd wordt. En dat zie je ook in de kerken van de reformatie. Ze zijn bang. Er is altijd strijd. Strijd om de waarheid. Ze hebben de waarheid, maar ze laten de waarheid niet los. Iemand heeft eens een keer tegen mij gezegd, de Bijbel hoef je niet te verdedigen. Het is net als een leeuw. Een leeuw hoef je ook niet te verdedigen. Als je wordt aangevallen, laat je gewoon het hok los. Doe je gewoon het hek open. De Bijbel is krachtig genoeg om zichzelf te verdedigen. Dus de loonwerker, die miljonair is geworden, leeft als de grootste armoedzaaier. De Romeinse gelovigen, want de gemeente daarvoor is Thyatira, die in de biecht de absolutie van zijn zonde kreeg van de priester, is nu verder gegaan met de gedachte, ik ben een zondaar tot mijn laatste snik. Hij leeft onder de wet in grote geestelijke armoede. Wat is er veranderd? Nou, er is wel wat veranderd, maar er is niets wezenlijks veranderd. En Jezus zegt tot de gemeente van Sardes, herinnert u dat u de boodschap hebt ontvangen, hoe u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houdt u eraan vast en breek met het leven dat in u leidt. Dit zijn gemeentes van Jezus Christus en ze leven niet het leven van Jezus. En laten we alsjeblieft goed nadenken, want ook evangelische kerken hebben hun wortels in de reformatie. Ook wij zijn gerechtvaardigd door geloof, ook wij leven bij genade, ook wij zeggen de Bijbel heeft het laatste woord, sola scriptura. Maar de vraag is, leven we eruit? Want als je valt in je geloof, val je altijd terug op je bronnen, op je oorsprong. En dan lopen we nog steeds te vertellen dat de Bijbel waar is. En dan zeggen we nog steeds dat we uit genade leven. En dan hebben we het over het geloof in de Heer Jezus. Maar hoe werkt dat bij jou en bij u? En hoe werkt dat bij mij? We kunnen zo heel makkelijk terugvallen op dat Sardis gebeuren. We moeten verder gaan. En daarom die tweede gemeente en die parel die ontdekt wordt door die koopman. De parel en de gemeente van Philadelphia. Philadelphia was de kleinste van de zeven gemeenten. Het viel qua bestuur onder Sardis. Het was klein, arm, onbetekenend. Maar het is de enige van de zeven gemeentes in Klein-Azië die nog steeds bestaat. Tegenwoordig heet het geen Philadelphia meer, een of andere Turkse naam, dat weet ik niet meer. Maar het bestaat nog steeds. Weet je, het valt onder bestuur van Sardis. En ik denk ook in Nederland, als ik gewoon kijk van alles wat christelijk is, valt onder het bestuur van Sardes. Christelijke omroep, christelijke politieke vereniging, christelijke kranten, christelijke ziekenhuizen, christelijke, nou noem alles maar op. Alles wat christelijk is, heeft een hele duidelijke stempel van de reformatorische kerken. Er is een heleboel daar begonnen. Er is een heleboel gezwoegd. Maar hier komt Philadelphia. Klein, arm, onbetekenend. Evangelische zijn... Ja, wat zijn we nou eigenlijk? In Groningen hebben we dan een redelijk grote gemeente. Maar wat hier in Roermond met 150 mensen op een bevolking van, nou, 100.000 zo'n beetje. Het is ontzettend klein allemaal. Maar jullie hebben kleine kracht, maar het is wel kracht van God. En God kan deuren openen die niemand kan sluiten. Hier in de gelijkenis is het de koopman die zoekt en die wordt gesteld tegenover die loonwerker die werkt. Beide zijn actief, maar de omstandigheden zijn anders. De koopman is rijk, de loonwerker is arm. Wat zou u willen zijn? Een koopman die mooie parels kan kopen, of een loonwerker met een schop in zijn hand en elke dag zweten op de akker? De vraag stellen is een beantwoorden. We kiezen allemaal voor dat mooie leven van die koopman. Om mooie parels te zoeken. Het grote verschil met Sardes is ook dat Philadelphia leeft in de verwachting van de wederkomst. En de drie sola's, de sola fide, sola gratia, sola scriptura, die zijn daar praktijk. In de Openbaringen 3 vers 8 zegt de Heer Jezus: ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u open staat zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en u hebt mijn naam niet verloochend. Je hebt weinig invloed. Ik denk ook deze gemeente van Roermond weinig invloed heeft. Maar als je de naam van Jezus niet verloochent, als je je vasthoudt aan het geloof en aan de Bijbel, broeders en zusters, dan heb je een kracht van God. En dan kunnen we verder gaan. En dan ga je iets vinden wat nog mooier is dan je ooit ontdekt hebt. De koopman die zoekt mooie parels. En ik denk dat dat de genadegaven zijn die het koninkrijk van de hemel biedt. Bijvoorbeeld de bekering, de wedergeboorte, de doop, de gaven en de werken van de Heilige Geest, bijbelstudie. En al die dingen maar op, gemeenteopbouw. Dat zijn fantastische dingen. Ik zeg straks al het begin, wat vinden wij een ideale gemeente? Dan noemen we dat soort dingen vaak op. Je krijgt altijd van die verhaal, ja, dan is profetie, dat is tongenspreken, dat is wonderen. En bijbelstudie, en nou, kan nog een heleboel kan je opnoemen. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Paulus die schrijft het als volgt. Alles wat er in de wet over gerechtigheid bestaat, voldeed ik volledig. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Omwille van de Heer Jezus ben ik al die dingen als verlies gaan beschouwen. Natuurlijk, het is fantastisch als er profetie is, als er wonderen gebeuren, als er al die mooie dingen gebeuren die de gaven van de Geest ons geeft. Maar je kan het beter als verlies beschouwen als je Christus wil leren kennen. Als je de schat wil leren kennen. Want die overtreft alles, broers en zussen. Want Paulus die vindt iets veel mooiers, namelijk de koning zelf. Hij zegt dan in het volgende vers: het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven. Nou, dan krijg je de vraag. Hebben jullie dat alles begrepen, zegt de Heer Jezus? Ja, antwoorden ze. Ik vind het heel opmerkelijk dat de discipelen dan zeggen, ja, dat hebben we begrepen. Ze hebben dat begrepen wat die gelijkenissen van het koninkrijk wil zeggen. En dan zegt Jezus tegen hen, zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling van het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Dus we kunnen... Ik ben al jaar 40 christen. Wat me elke keer weer verbaast, dat er altijd een diepere laag in het woord van God is. Hoe meer je het bestudeert, hoe meer je gaat ontdekken, ja, wie God is en wie de Heer Jezus is. Want dat is eigenlijk het antwoord. Jezus is het woord. De openbaring van Jezus Christus is het belangrijkste in ons leven. Wat denkt u, straks als de Heer Jezus terugkomt, en ik kan wel heel binnenkort terugkomen, wat gaan we dan doen? Gaan we dan vragen, Heer, leg ons eens een keer een stukje theologie uit over, nou, noem maar wat op, waar u mee worstelt. Ik denk dat je, net zoals Johannes, helemaal verlamd aan zijn voeten gaat liggen. Dat je helemaal overweldigd bent van zijn schoonheid, zijn pracht, zijn majesteit, zijn glorie, zijn kracht. En dat je dat soort vragen denkt, nou, vergeet het maar. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen, dat ik me druk ga maken over, ja, hoe zat het nou eigenlijk met profetie? Of hoe zat het nou eigenlijk met wonder en met de mensen die niet genazen hadden, dat we ze gezalfd hadden en zo. Weet je, je laat die vragen. Want er is maar één ding
Ik wil Jezus kennen. Ik wil hem zien. Ik wil zijn glorie zien. Een paar weken geleden hadden we een zuster bij ons in de kamer. En die vertelde iets over dat ze iets van de glorie van Jezus had gezien. Ze zei, mijn hele lauwheid is verdwenen. Ze zat te stuiten op de bank bij ons. Ik zat ernaar te kijken. Ik denk, ja, dat zou ik ook wel willen hebben. Ja. Weet je, ik wil, want dat is wat we zoeken. We zoeken die geweldige mooie parel. Maar goed, waar zijn we mee bezig? We zijn met parels bezig en dat is mooi. Want er zijn ontzettend mooie dingen in het Koninkrijk. Dus genieten. Gemeente opbouwen, het is een van mijn hobby's. Ik geniet ervan. Maar ik weet meteen, ik gooi alles aan de kant als de Heer Jezus komt. Want ik wil hem kennen. En ik wil hem steeds meer leren kennen. Dus daarom, hebben jullie het allemaal begrepen? Nou, ik hoop dat jullie ja kunnen zeggen. Want zo is iedere theoloog die leerling van het Koninkrijk van de Hemel is geworden, die lijkt op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Het is goed om mooie parels te zoeken hoor. Blijf ermee zoeken. Maar verwacht dat je iets gaat vinden wat dat alles overtreft. En dat is wat die koopman vindt. Dus even kijken hoor, want ik raak hem zelf in de war. Wat gaan we doen? Moeten we zoeken? Ja, we kunnen gaan zoeken of we kunnen gaan werken. En natuurlijk, de aanbeveling is zoeken of werken. De dagwerker werkt voor een schamel loon, want werkheiligheid is erg afmattend. En geeft ook maar loon voor een dag. Kent u dat een beetje van, ik wil de wil van God doen, ik bestudeer de schriften. En ik ga naar de Bijbelstudie, ik ga naar de bidstonden, ik ga naar de diensten zondagmorgen. En op een gegeven moment word ik het helemaal zat. Dat is dat afmattende. Dat is ook wat God niet wil. Werkheiligheid is afmattend. Maar zoeken naar parels, dat is inspirerend. Maar dat geeft alleen maar loon voor het aardse leven. Tuurlijk, het is genieten. En ik hoop dat jullie als gemeente ook mooie parels vinden in het Koninkrijk van God. En daar ook van geniet. Maar weet alsjeblieft dat het verder gaat. En dat het alleen maar, dat het alleen maar tijdelijk is. In 1 Korinthe 13 staat er iets over. 13 vers 8 tot 10. Profetieën, ze zullen verdwijnen. Klanktaal, tongentaal zal verstommen. Kennis gaat verloren, want ons kennen schiet tekort. En ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Dus al die mooie parels die we nu al vinden, de genieten van preken, van zangdiensten en van gemeenteopbouw en van gaven van de geest en van de vrucht van de geest. Weet je, dat al die dingen die verdwijnen als we Jezus zien. En dat is genade. Sardes zegt, genade moet je gegeven worden. En Philadelphia zegt, genade moet je zoeken. Sardes is de genade van, ik ben aan het spitten in de akker en ik verwacht niet dat ik een schat vind. Maar ik doe dat omdat dat moet. Ik leef onder de wet en de wet zegt dat ik moet spitten. Nou, dan spit ik in de akker van het koninkrijk. En wat zeggen de evangelische? Die zeggen, nee, je moet het zoeken. Genade moet je zoeken. Je moet naar de Heer toe. Je moet bidden. Dan, Heer, wilt u me openbaring geven? Heer, ik wil u dieper leren kennen. Mijn hart behoort u toe. Je ziet het verschil dan ook tussen reformatorische en evangelische gelovigen. De eerste leggen de nadruk op de genade die je ontvangt, terwijl je het niet verwacht. Het moet je maar gegeven worden, zeggen ze in de uiterst rechtse hoek van die reformatorische kennis. Het moet je maar gegeven worden. Dan kom je op de Bijbelbelt hier in Nederland. Dan is die genade niet iets wat je kan krijgen, maar dat moet zo als ware over je heen komen. Net als die man die in die akker spit en dan opeens een schat vindt. Helemaal toevallig. Maar Philadelphia zegt, nee, we moeten de genade zoeken. En dat is ook wat ik tegen jullie wil zeggen. Zoek de genade van de Heer Jezus Christus. Denk niet dat je het al hebt. Je hebt een heel klein beetje ervan ontdekt. Want de Heer Jezus Christus is in ons midden. En je bent wedergeboren. Je hebt je misschien al laten dopen. Maar dat is nog maar een klein stukje. Broers en zussen, ga verder. We hebben allemaal genade nodig. Zowel reformatorische als evangelische. Maar het is wel de vraag, hoe ga je daarmee om? Want geloven is niet passief. Geloven is een actief zoeken naar de parels van het koninkrijk. Jezus heeft gezegd, klopt en de deur zal voor u worden opengedaan. Want ieder die bidt ontvangt, wie zoekt vindt en voor wie klopt gaat de deur open.
Zoeken vereist inzicht en verstand in de Bijbel. En kent ook een doel, godsvrucht in je leven. Maar wat vind je? Een schat, de parel? Waar vinden we de schat? Waar vinden we de parel in de gemeente? Nou, er staat een kruis op. We vinden de schat, beginnen de parel bij het kruis. Het kruis en de dood van Jezus. Want het mooie is, de schat ligt in de modder van de akker. Je wordt er vies van. Het is de zonde van de wereld. En parels worden gevormd doordat een oester een vuiltje in zich krijgt en daar een parel omheen maakt. Dus de macht van de zonde maakt dat we genade gaan vinden. Hoe zouden we ooit genade kunnen vinden als we niet weten dat er in ons geen goed woont? En dat we genade nodig hebben? Of denken we allemaal van onszelf dat we het nog wel trekken? Dat we goede christenen zijn, dat we evangelische christenen zijn, dat we gedoopt zijn. Nou, noem het hele riedeltje maar op. Nee, broers en zussen, we hebben dat nodig, genade. In Romeinen 5, vers 20 zegt Paulus, waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Dus we moeten zoeken, we moeten werken en dan op een gegeven moment gaan we vinden. Want het koninkrijk is niet te verdienen. Het is genade vinden en dat komt onverwacht. Zoeken in de modder is deprimerend. En ga daarom op zoek naar het mooie. Naar wat juist en wat vreugdevol is. Zoek het niet in religie, maar zoek de Heer Jezus. Zoeken naar mooie parels betekent dat je gaat zoeken in het leven wat al geopenbaard is. God heeft al zoveel openbaringen gegeven. En hij houdt van zijn gemeente. Dus het is niet zo dat er doodse stilte is, dat we in de modder lopen te zwoegen. En nou ja, dat moet nou eenmaal, want dat is nou eenmaal wat de Bijbel ons voorschrijft. Nee, we zijn op zoek naar het mooie, naar het vreugdevolle, naar de genade van God. Het is dus voor de beide hetzelfde. De dagloner die de schat vindt en de koopman, de kostbare parel, het is allemaal genade. En als we gaan zoeken, dan zullen we ook vinden. Dat is de belofte. Paulus schrijft aan de Colossenzen, zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van dat allesomvattende inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie, dubbele punt, Christus. Dat is het. In wie alle schatten van de wijsheid en kennis verborgen liggen. Paulus zegt, ik wil jullie bemoedigen en ik wil jullie in liefde bij elkaar houden, want ook juist in de gemeenschap der heiligen ligt die schat. He, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Dus het heeft helemaal geen zin om buiten de gemeente de schat te gaan zoeken. Dat is niet zo. De schat vinden we in de gemeenschap der heiligen. En daar gaan we samen Jezus vinden. En dan vinden we dat goddelijke mysterie, Christus. Wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Nou, als we wat gevonden hebben, wat doen we dan? Dan moet je gaan heen gaan en verkopen. Dat deden beide mannen, de loonwerker en de koopman. En wat is dat heen gaan en verkopen? Dat is teruggaan naar de basis van je leven. Wat is belangrijk voor je? Want je moet alles gaan verkopen wat je hebt. Ze verkopen alles wat ze hebben. Nou wordt het heftig. Nou wordt het heftig voor ons. Want dat betekent dat Jezus zo belangrijk vond. Als je de mooie parel gevonden hebt, die overweldigende schoonheid van die hele bijzondere parel. Of als je die schat in die akker gevonden hebt als je in de Sardes zit. Ben je dan bereid om alles te verkopen? In de eerste gemeente van Jeruzalem deden ze dat. Ze hadden dat ontdekt. Ze waren helemaal daas van het idee dat ze de Messias hadden gekruisigd. En wat moeten we dan doen, mannenbroeders? Nou, bekeer je, laat je dopen. Dat je de gave van de Heilige Geest ontvangt. Ze hebben alles gemeenschappelijk daarna. En ze delen uit aan iedereen die er behoefte aan had. Dus niet alleen aan de mensen van de gemeente, maar ook aan de mensen in Roermond en zo. Dus ze stonden ook in de gunst bij het hele volk, want daar word je wel populair van natuurlijk. Weet je, ze geven er alles voor. En dat is natuurlijk ook een voorvraag die ik jullie moet stellen. Van als je de schat gaat vinden, ben je bereid om alles op te geven ervoor? Weet je, het is ook niet zo moeilijk meer hoor, want de Heer Jezus wordt dan zo ontzettend belangrijk voor je, dat je eigenlijk niet anders meer kan. Maar hij heeft zelf gezegd in Lucas 14, zo zal dus niemand van u die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. En voor discipelen is openbaring. Als je discipel van Jezus bent, is er openbaring. Ik zeg niet meteen dat je alles moet gaan verkopen, je huis en je auto en zo. maar je moet er in je hart afstand van kunnen doen. Weet je, dan komt de Heer Jezus straks terug. En dan ben je als die vrouw van Lot, dan kijk je terug. Dan denk je, ja, kan ik al dat spul wel achterlaten hier? Moet ik de deur niet eerst op slot doen? Stel je voor dat ik een 1000 jaar eigenlijk alles weggeroofd is. Weet je, je moet gewoon alles los kunnen laten. We komen weer met niks op de wereld en we gaan ook met niks weer weg. En daar is inzicht en moed voor nodig om alles los te laten en Jezus te gaan volgen. De koopman, die heeft verstand van parels. En die begrijpt de waarde van deze uitzonderlijk waardevolle parel. Vers 46 van Matthäus 13 staat, toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te verkopen. En je moet wel verstand van parels hebben, wil je de waarde van die uitzonderlijk mooie parel zien. Dus daarom is het goed om eerst mooie parels te zoeken. Dan weet je tenminste hoe parels eruit zien. En dan, op een gegeven moment ga je iets ontdekken wat dat verre overtreft. Parels heeft alles met mensen te maken. De mooie parel heeft met de mens te maken. De Zoon van God, Jezus Christus. En die parel betekent leven en overvloed. De loonwerker, die wist niet wat hij met de schat aan moest. Dat is denk ik ook typisch kenmerkend voor Sardiskerken. Wat moeten we met Jezus aan? Zeker, we geloven wel in Jezus. Ze noemen hem trouwens ook nooit Jezus, maar altijd de Christus. Zo afstandelijk mogelijk. Beste broers en zussen, de engel zei, zijn naam is Jezus. Hij is het die zijn volk gaat redden. Dus laten we bij zijn naam noemen. Dat is intiem. Dat is niet van, oh, dat is mijn vriendje of zo. Maar het heeft iets met intimiteit te maken. Zo dicht mag je bij Jezus komen. Die loonwerker wist niet wat hij ermee aan moet. Hij begroef de schat weer. Als laatste moet je gaan kopen. Dan dient er goed over nagedacht te worden. Maar aan de andere kant, je hebt eigenlijk ook geen keuze. En de tijd is beperkt. Want Jezus komt eraan. In Johannes 5 vers 12 zegt de Heer, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Tegen Sardes zegt, jullie zijn dood. Dus je kan christelijk zijn. Je kan de sola fide, sola gratia, sola scriptura gewoon in de vaandel hebben staan. En je kan het leven niet hebben, omdat je de Zoon niet hebt. Maar goed, ze vinden alle twee een schat. En ze vragen geen offerte. Ze doen ook geen bod. Maar ze betalen gewoon de vraagprijs. Dus het is hun alles waard. Ze hebben iets gevonden van enorme waarde. En ze zijn ervan overtuigd dat ze goede zaken hebben gedaan. Ook de loonwerker. Ook al weet hij niet wat hij met de schat aan moet. De koopman die geniet van die mooie parel. Ik neem aan dat hij hem op een ereplaats in zijn huis zet. En daar gewoon voor met zijn stoel voor gaat zitten. En daarvan gaat genieten. Laten we zo genieten van de Heer Jezus Christus. En laten we alles opgeven voor hem. Jezus heeft als laatste wil ik noemen in Lucas 18 gezegd, 29 en 30. Ik verzeker jullie, iedereen die huis of vrouw, broers of zusters, ouders of kinderen heeft achtergelaten omwille van het Koninkrijk van God, zal reeds in deze tijd het veelvoudige ontvangen en in de tijd die komt het eeuwige leven. Dus als je een Sardiskerkganger bent, graaf die schat op, want hij is fantastisch. En leef daaruit. En als je een evangelische kerkganger bent, geniet van die mooie parel die Jezus is. Geef je leven totaal aan hem over. Want ik ben ervan overtuigd dat u allemaal de Heer Jezus kent. Maar ik ben er ook van overtuigd dat we hem nog niet ten volle kennen. En de vraag is, wilt u hem ten volle kennen, zoals hij werkelijk is? Dat hij hem in zijn glorie en zijn hemelse heerlijkheid gaat zien. Want hij komt spoedig, daar ben ik van overtuigd. En ik weet niet hoe lang dat nog duurt, nog 3 jaar of nog 15 jaar, dat weet ik niet. Maar ik hoop korter. Maar willen we hem zien? Wil je hem zien, die heerlijkheid? En dat is wat de Heer Jezus ons probeerde duidelijk te maken in die gelijkenissen. Die 7 gelijkenissen in Matthäus hoofdstuk 13 en die 7 brieven aan de gemeentes van Azië. En aan de gemeente van Roermond. God zegene jullie. Ik wil graag voor jullie gaan bidden dat we iets mogen zien van die heerlijkheid. Heer Jezus, als ik die gelijkenissen lees en zie en bestudeer, als ik de brieven lees in openbaringen, Heer, dan is dat ja, dan lijkt dat soms zo ver weg. Terwijl je toch zo heel dichtbij bent. En ik wil bidden voor deze uw gemeente hier in Roermond. Heer, dat er meer openbaring komt van u. Heer, dat we de parels gaan zien die u al geeft nu in uw koninkrijk. Terwijl we weten dat u de allerschoonste, allermooiste, allerhoogste, allerfantastischste parels bent die er is. En we willen u bezitten, Heer Jezus. We willen ons helemaal aan u overgeven. We willen leven voor uw aangezicht. Heer, we willen niet meer lauw zijn. We willen niet meer wettisch zijn. We willen geen legalisten zijn. We willen vurige christenen zijn. Maar Heer, dan moet u ons hart aanraken. En dat is ons gebed. Heer, raak ons hart aan. En maak ons zoals u ons hebben wil. Heer, maak ons gereed voor de dag dat u komt. En ons verlangen is, Heer Jezus, kom spoedig. Halleluja. Amen.